Gemeente, familieleden, belangstellenden. Vanmorgen zijn we in een dienst bijeen waarin een drietal jonge mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen. Laten we hen en elkaar vooral vooraf toezingen de woorden die wij vinden in Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd. Wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. En we doen dit zo mogelijk staande.
onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 17, het derde vers willen wij gaan zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilig voor. Derde vers van Psalm 17. De schriftlezing voor deze morgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 20. En vervolgens vanuit de tweede brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, vers 16 tot en met 21. Dus Matteüs 16, vers 13 tot en met 20 en 2 Petrus 1, vers 16 tot en met 21.
Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En dan vervolgen wij uit 2 Petrus 1 vanaf vers 16. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking, gemeente, deze morgen is in de eerste schriftlezing te vinden, Matteüs 16, en daarvan het 13e tot en met het 17e vers. Matteüs 16, en daarvan vers 13 tot en met 17. We lezen Gods woord en de tekst voor deze bijzondere dienst. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik, de Zoon des mensen, ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Heere, zo brengt u ons op deze tweede Pinksterdag samen onder de klanken van uw woord. In een bijzondere dienst waarin een drietal jonge mensen belijdenis van het geloof hoopt af te leggen. Het past ons om uw grote naam daar eerbiedig voor te erkennen. Dat u dat geeft, Heere. En nu bidden wij van u of u aan hen wil geven wat nodig is, om straks hun ja-woord te geven, om daarmee voor uw aangezicht beloften te doen aan u, de Allerhoogste God. Heren, laten ze hun ja-woord mogen geven in diepe afhankelijkheid, met een biddend hart. En wilt u hun ja-woord zegenen in de loop van de jaren? Wij hebben die zegen niet verdiend, Heren. Dat moeten wij vanmorgen alle belijden. Maar schenkt u uw zegen uit genade. Op grond van het werk van de Heer Jezus Christus, die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus beleden heeft. Heren, wilt u onze jonge mensen helpen? Wilt u hen genade geven om te volharden in de leer, om hun leven in te richten naar uw woord? Maar geeft u dat we vanochtend bijzonder een zegen mogen ontvangen uit uw woord, en dat dat ook hen gelden mag, wanneer vanuit de tekst u ons allen die heel persoonlijke vraag stelt. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Heren, u kent de harten. En u weet hoe het met een ieder van ons is als het over die vraag, die alles beslissende vraag, gaat. Heren, laat het zo zijn dat deze vraag vanmorgen van 's hemels wegen aan ons gesteld wordt. En dat ze zo met een goddelijk gewicht mag gaan wegen op ons hart. En wanneer we vanmorgen voor uw aangezicht zouden moeten verstommen, al is het dat we een kerkelijke belijdenis hebben afgelegd, al is het dat we die afleggen. Maar geeft u dat dat ons in de nood mag brengen, en dat dat ons mag uitdrijven naar diegene van wie Petrus het in een ander ogenblik heeft gezegd: Heren, tot wie zouden wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Zo bidden wij, Heren, om een zegen over de prediking van het woord. Laat het woord van morgen zo gepreekt mogen worden zoals u het bedoelt. Wilt u bewaren voor alles wat van ons is? Geeft u vrijmoedigheid in het spreken. Geeft u dat alles wat zou kunnen hinderen wordt weggenomen bij het luisteren. En wilt u zelf door het krachtige werk van uw Heilige Geest gesloten harten openen, maar ook verbroken harten verbinden en afdwalende harten terugbrengen. Heren, u weet wat een ieder nodig heeft. Wilt u treurenden vertroosten? Wilt u mensen die geestelijk gesproken van ver op een afstand staan, dichterbij brengen? Wilt u uw kinderen onderwijzen? Heren, wil u uw kerk bouwen? We bidden van u of u wil denken aan de jonge mensen die vanmorgen onder ons zijn. Voor een aantal van hen zou gelden dat ook zij, misschien wel in deze dagen of al langer geleden, belijdenis mochten afleggen. Maar er zullen er ook zijn die dat nog niet hebben gedaan. En wilt u geven, Heren, dat ze vanmorgen zo mogen horen dat het woord als het ware een appel mag doen op hun hart. En dat u hen daartoe zult roepen. Heren, u kent degene onder ons die langer geleden of korter geleden wel belijdenis deden. En wanneer we dan in een dienst zijn en de vragen opnieuw ook tot ons komen, o, dan kunnen we, wanneer we op onze plaats zijn, toch niet anders dan ons hoofd beschaamd buigen en het zeggen: Heren, wie zijn we toch geweest tegenover u in het licht van onze ja-woorden voor u uitgesproken? Zou u dan vanmorgen ook een verootmoedigende zegen willen geven? Maar wilt u ook zo werken in het hart, dat in het hart dat voornemen mag worden geboren, voor het eerst of opnieuw, om u te zoeken, om u te dienen? Heere, zo bidden wij van u om wat nodig is. Gedenk degene die hier met verdriet zijn, omdat hun kind of kleinkind andere wegen ging. Heere, wil u terugbrengen. Als onze woorden zo vaak tekortschieten. Als wij anderen niet kunnen bereiken. Voor u is toch niets te wonderlijk. Wil u opstaan. En zich over uw kerk, maar ook over afgedwaalde leden van de kerk ontfermen. En wilt u uw kerk bouwen, Heere? Niet alleen hier, in Rotterdam-Kralingen, kleine gemeente in een grote stad. Wil u er wonen, Heere, en wil u er werken, maar ook op andere plaatsen. Heere, wilt u bekerend werken? Wilt u hartvernieuwend werken? We bidden van u om een zegen als later deze week een bidstond gehouden zal worden met het oog op de generale synode. Wilt u ook dat werk tot zegen doen zijn? We dragen allen die afgevaardigd zijn hartelijk aan u op. Vanuit onze gemeente zal ook onze broeder-ouderling naaktgeboren afgevaardigd zijn. Wil u hem geven wat nodig is, om de kerken ook in dit opzicht te mogen dienen. En wil u zorgen voor hem en voor de zijnen, ook onder deze omstandigheden. Heere, ontferm u zich over uw kerk, over het rond van deze aarde. Gedenk uw vervolgde kerk. Wilt u het zendings- en evangelisatiewerk met uw zegen achtervolgen? Zo ziet het alles op u, Heere. In alle dingen zijn we van u afhankelijk. We hebben niets verdiend, maar wilt u vanmorgen geven dat we mogen verkeren in dit kerkgebouw, onder uw woord, in uw gunst. En dat we aan het einde van de dienst zouden mogen zeggen, het was goed om aan deze plaats geweest te zijn, want de Heere zelf was in ons midden. Heere, willen doen, niet om ons. Want dan moet u ons vanmorgen met onszelf en aan onszelf overlaten. Wij hebben tegen u misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Maar Heere, denk aan uw trouw. Denk aan uw verbond. Denk aan uw genade. En dat alles om Christus wil alleen. Amen. Psalm 86, het vijfde en het zesde vers willen we gaan zingen. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. En ook het gebed van vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. 5 en 6 van Psalm 86. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst in 2 collecten die van harte bij u worden aanbevolen. Psalm 119, het 87ste vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, verwacht, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heere, naar het heil mij toegezijd. Bestier in gunst naar uw wet mijn gangen. Al mijn vermaak stel ik met rijbeleid in uw gebod, dat is mijn hoogst verlangen. Het 87ste vers van Psalm 119 na de prediking. Geliefde gemeente, geliefde belijdeniscategezanten, wat is eigenlijk belijdenis doen? Daar zouden vanuit het woord van de Heere verschillende antwoorden op te geven zijn. Maar ik denk dat jullie je wel herinneren van het afgelopen catechisatieseizoen, dat ik voor een antwoord op die vraag vooral heb verwezen naar die momenten in het Oude Testament dat het volk van Israël het verbond vernieuwde. De Heere had dat volk van Israël afgezonderd, apart gezet. Israël was niet beter dan Egypte, maar de Heere had dat volk apart gezet, afgezonderd. En hij had hen gebracht onder allerlei voorrechten. Voorrecht van vooral de prediking van het woord. Het voorrecht van de geboden die hij aan hen bekend gemaakt had. Het voorrecht van het teken van de besnijdenis dat sprak van de belofte van God. De Heere had het volk afgezonderd. En nu zien we van tijd tot tijd dat heel dat volk bekeerde en onbekeerde. Dat heel dat volk onder leiding van vaak een koning of Jozua of een andere leider van het volk het verbond plechtig gaat vernieuwen. Als u het Oude Testament zou lezen en u let op die gebeurtenissen, dan ontdekt u dat dat heel wat keren voorkomt. Dat het volk in een verbond treedt. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat dat volk plechtig aan de Heere belooft dat ze hem zullen zoeken en dat ze hem zullen dienen. En dat ze erkennen, Heere, u hebt recht op ons leven en u hebt recht op onze gehoorzaamheid. Dat is eigenlijk wat belijdenis doen betekent. Maar als we de belijdenis dan zo benaderen vanuit de schrift, als we zien hoe dat van tijd tot tijd zo voorkwam, dan blijft er een vraag staan. En dat is de vraag naar het hart. Want het is een voorrecht en een zegen wanneer jonge mensen of ouderen belijdenis mogen doen. Maar daar blijft een vraag staan, de vraag die in zijn meest toegespitste vorm terug te vinden is in de tekst van vanmorgen. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Want een belijdenis is een voorrecht. Maar met een belijdenis op zich kunnen we God niet ontmoeten. Met een belijdenis op zich kunnen we niet sterven. Dat kan alleen wanneer we door een waar geloof antwoord mogen geven met ons hart op die vraag. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan horen we het Petrus zeggen en de Heere geven jullie en ons allen dat die belijdenis in ons hart mag zijn of mag worden gewerkt. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. We gaan nadenken over het geheim van de ware belijdenis. Dat schrijven we bij onze tekst. Het geheim van de ware belijdenis. Drie gedachten. Allereerst de vraag naar die belijdenis. En dan letten we op hoe de Heer Jezus het zegt. Gij, wie zegt gij dat ik ben? In de tweede plaats de inhoud van die belijdenis. Wat betekent het precies als Petrus zegt dat Jezus de Zoon van de levende God is en dat hij de Christus is? En wat betekent het dat Petrus dat niet maar zegt over de Heer Jezus, dat ook, maar dat hij het ook zegt tot de Heer Jezus? Gij zijt de Christus. En tenslotte letten we op de gave van die belijdenis. Want hoe kwam Petrus tot deze belijdenis? We lezen het in het 17e vers. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Als gemeente de Heer Jezus zijn discipelen gaat brengen, en heel bijzonder Petrus gaat brengen tot deze belijdenis, dan kiest hij daarvoor heel bewust een bepaalde plaats. Kijkt u maar aan het begin van onze tekst. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi. Dat is helemaal in het uiterste noorden van Israël. U weet, wanneer je vanuit het zuiden naar het noorden trok, dan kwam je in Galilea. En daar was het meer van Galilea, de zee van Tiberias. Maar als je langs die zee van Tiberias nog verder omhoog trekt en je komt dan in wat tegenwoordig het grensgebied is met Libanon en met Syrië, daar zijn de delen van Caesarea Philippi. Dat was in de tijd van het Nieuwe Testament overwegend heidens gebied. In Caesarea Philippi stond een tempel ter ere van de keizer van Rome, die daar als een god werd vereerd. Bij Caesarea Philippi zijn tot op de dag van vandaag de resten terug te vinden van een grot, een heilige grot ter ere van de Griekse herdersgod Pan. En die werd ook vereerd in die omgeving. Het is een heidense omgeving geweest, waar de dode afgoden werden vereerd. En daar gaat Christus zijn discipelen brengen tot de belijdenis van de levende God. Daar ligt als het ware een belofte in. Als Christus daar Petrus brengt tot de belijdenis: gij zijt de Zoon van de levende God. Dan wil hij daarmee zeggen dat de levende God zal triomferen over al die dode afgoden die intussen door de duivel gebruikt worden als een macht in mensenlevens. Dat is het eerste. Er is nog iets wat we moeten zeggen over die omgeving, de delen van Caesarea Philippi. Het is ook een gebied van prachtig natuurschoon en verstilde rust. In de delen van Caesarea Philippi ziet u hoe de toppen van het Hermongebergte zich verheffen. Hoe de beken daar naar beneden stromen en de bronnen vormen voor de Jordaan. Het is, als u een klein beetje bekend bent met de Bijbel, dan herkent u het wel. Het is precies dat gebied waar de dichter van Psalm 42 en 43 zijn gebed opzendt tot de Heere. Uit de landstreek der Jordaan, van mijn leed doe ik Hermon wagen. Het gebied waar de aanvechting op de dichter aankwam. Waar is uw God? Dat hebben de discipelen geweten. Daar brengt Christus zijn discipelen. Daar gaat hij, lees het op een ander moment nog maar eens na in Lucas 9 vers 18. Daar gaat de Heer Jezus allereerst bidden. En vanuit dat gebed, vanuit dat volmaakte gebed van de middelaar, komt dan het gesprek voort wat hij met zijn discipelen gaat voeren. Een vraaggesprek. Een catechetisch gesprek. Waarbij Christus als de grote leermeester de vragen stelt. En zijn discipelen antwoorden. En wat gaat de Heer Jezus dan vragen? Vers 13, het tweede gedeelte. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Laten we goed opletten wat die vraag betekent. Die vraag betekent niet wat wij misschien wel denken. Wat vinden de mensen van mij? Wat zeggen de mensen van mij? Dat betekent het niet. Er staat namelijk niet wie zeggen de mensen dat ik ben. Maar er staat wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben. En in die aanduiding zoon des mensen klinkt iets door van wat de Heer Jezus steeds duidelijker gemaakt heeft aan de mensen in zijn tijd. Dat hij de beloofde Messias was. De zoon des mensen, dat is vanuit Daniël 7 een aanduiding voor de beloofde Christus, voor de beloofde Messias. Zo had Christus zich gaandeweg meer bekendgemaakt door alle wonderen die hij deed. Door de gelijkenissen die hij vertelde. Door de preken die hij hield. Door de gesprekken die hij voerde. Christus had zich bekendgemaakt als de zoon des mensen. En nu gaat hij het vragen aan zijn discipelen. Als ik mezelf zo bekend gemaakt heb, wie zeggen de mensen dat ik ben? Hebben ze het verstaan? Hebben ze het gezien? En we spreken menselijk over die vraag. We weten intussen, Christus wist alle dingen. Hij peilde de harten. Hij kende de harten zoals hij mijn hart vanmorgen kent. En dan gaan de discipelen antwoorden. Vers 14. En zij zeiden sommigen, Johannes de Doper. Sommigen van de mensen in Israël hebben de Heer Jezus dus gezien als, ja, als een in het leven teruggebrachte Johannes de Doper. Want Johannes was op dit moment al gestorven, de marteldood gestorven. In de kerker van Herodes. Maar sommigen geloofden dat hij was teruggebracht uit de dood. En dat hij weer preekte. Anderen, Elia. En u weet wellicht dat Elia in het geloof van de Joden in de tijd van de Heer Jezus ook een figuur was die in de eindtijd voor de uiteindelijke komst van de Messias nog een keer zou komen en zou optreden. Een soort voorloper van de Messias. Sommigen Elia. En weer anderen Jeremia, de profeet die zo bewogen was met de stad Jeruzalem. Die geweend heeft, die ook in alle ernst het oordeel heeft aangezegd over de stad. De prediking van de Heer Jezus Christus die bewogen was. Die ook een waarschuwende prediking was. Waarin Christus het oordeel heeft aangezegd. In grote bewogenheid deed anderen denken aan Jeremia. Of weer aan een andere profeet. Als we die antwoorden zo eens een ogenblik op ons laten inwerken, gemeente van morgen. Dan moeten we zeggen, het zijn dus allemaal mensen die wel iets in de Heer Jezus hebben gezien. Ze hebben hem allemaal wel gezien als een soort profeet, als een profeet. En ze hebben allemaal zijn woorden ook wel, vergunt u me de uitdrukking, de moeite waard gevonden. En ze hebben ook allemaal wel gedacht, hij spreekt woorden die over God gaan. Maar intussen waren al die antwoorden op de vraag wie de Zoon des Mensen is, een verwerping van de Messias. Een verwerping van Christus, van de Christus die hij echt is. En hoe is het bij u? Hoe is het bij jullie? Hoe is het bij ons? Wie zegt gij dat ik ben? Iemand die misschien wel belangrijke dingen heeft gezegd? Iemand naar wie we toch wel moeten luisteren? Ach nee, zegt u, ik weet het wel, ik weet het en ik heb het van jongs af geleerd en ik geloof het ook, hij is de Zoon van God. Jawel, maar wie zegt gij dat ik ben? Dat is de vraag die Christus dan gaat stellen aan zijn discipelen en die vanmorgen ook tot ons komt. En we zijn inmiddels bij het 15e vers. Hij zeide tot hen, maar gij. In het Grieks van het Nieuwe Testament staat het woord gij met nadruk voorop. U weet wellicht, dat hoeft er niet per se bij in de grondtaal. Als het erbij staat, krijgt het al nadruk omdat het expliciet uitdrukkelijk genoemd wordt, maar het staat ook nog eens voorop. U, gij, wie zegt gij dat ik ben? Kunt u een antwoord geven op die vraag? Kunt u een antwoord geven op die vraag voor Gods aangezicht? Wie is Christus voor u? Ik bedoel die vraag, gemeente, vanmorgen niet lichtzinnig. Maar het is wel de vraag waar het op aankomt. Wie is Christus voor u? Als u geen antwoord kunt geven op die vraag, als u geen harte antwoord kunt geven op die vraag en u leeft zo onverschillig en onbewogen door, dan gaat u verloren. Voor eeuwig. Het is een dringende vraag. Het is een allesbeslissende vraag. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Onze tweede gedachte. De inhoud van die belijdenis, vers 16. En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. De Heer Jezus heeft die vraag gesteld aan heel zijn discipelkring. Het staat er in vers 15 in een meervoudsvorm. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Maar namens die discipelen en toch ook heel persoonlijk gaat Petrus dan antwoorden. Petrus die we vaker in de evangelie naar voren zien treden en ook in handelingen als de vertegenwoordiger van de discipelkring. Als degene die spreekt namens de anderen, denkt u maar aan handelingen 2. Als degene die ook vaak als eerste spreekt en het heeft iets te maken gehad met zijn karakter. Maar die hier toch ook heel persoonlijk spreekt. Dat blijkt straks uit wat de Heer Jezus aan reactie geeft op deze belijdenis van Petrus. En Simon Petrus antwoordende zei. Trekt alleen even door naar jullie jonge vrienden, belijdeniscategezanten. We hebben een heel seizoen met elkaar mogen optrekken. En het was een goed seizoen. En we bewaren er goede herinneringen aan. En we zijn in de rust van de studeerkamer vele uren bijeen geweest. Maar vanmorgen stelt Christus vanuit zijn woord een vraag. En daar moet een antwoord op komen in je leven. Gij, wie zegt gij dat ik ben? Ja, en wat antwoordt Petrus dan? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ik begin voor de uitleg maar helemaal achteraan. Bij die woorden, de levende God. Dat is wat Petrus, als we de tekst van achteren naar voren lezen, allereerst belijdt. Er is een God die leeft. En dat is een belijdenis die, nog een keer terug naar het begin van de preek, die klinkt te midden van een omgeving waar de dode afgoden werden gediend en vereerd. Maar te midden van die goddeloze omgeving, te midden van die onchristelijke omgeving, belijdt Petrus het, er is een God die leeft. Mag dat uw belijdenis zijn? Mag dat jullie belijdenis zijn? Er is een God die leeft. Acht dat geen kleine zaak, gemeente? U zegt, dat is toch niet genoeg om zalig te worden? Nee, dat is niet genoeg, maar het is geen kleine zaak. Ik heb het, dacht ik, wel eens vaker gezegd. Robert Bruce, predikant uit de 17e eeuw in Schotland. De man die sprak op de avondmaalstijden in Shots, waar ik gisteren iets over vertelde. Toen daar bij de Kirk of Shots een opwekking ontstond onder de zegen van de Heere. Robert Bruce, op een krachtige wijze tot bekering gebracht door de Heere. Door een grote diepte heen geleid en tot ruimte gekomen. En dan is hij oud geworden in de dienst van de Heer. En dan staat hij op een gegeven moment onder de kansel. En dan zegt hij het. Ik acht het een grote zaak om te geloven dat er een God is. We zouden zeggen een godzalige oudvader. Ik acht het een grote zaak om te geloven dat er een God is. Want er kunnen aanvechtingen zijn. Er kunnen ook aanvechtingen zijn in het leven van een kind van God. Waarbij de duivel komt en een mensenkind bestookt met allerlei atheïstische gedachten. God bestaat niet. Simon Petrus mag het hier belijden. Er is een God die leeft. Ik heb wel eens iemand ontmoet die, terugziende op haar leven, dat zo zei. Toen ik belijdenis deed, ach, toen kon ik heel veel dingen niet zeggen. Maar van één ding mocht ik zeker zijn. Dat God de levende God is. Maar als we dan verder luisteren naar de belijdenis van Simon Petrus, ja, dan ligt er toch nog meer in. Want dan wordt daar zo duidelijk in gezegd dat de levende God zijn Zoon gezonden heeft. En dat is eigenlijk ook wat er opgesloten ligt, bijbels gezien, in die uitdrukking, de levende God. Als u die uitdrukking zo zou nazoeken op allerlei plaatsen in Gods woord, dan ontdekt u, de levende God, dat wil zeggen, dat is die God die, er zitten eigenlijk twee kanten aan, die eenmaal zou komen als de rechter van hemel en aarde. En die zou oordelen. En die de harten doorgrondt en kent. Maar die, voordat hij als rechter komt, zijn eigen zoon als redder van zondaren naar deze wereld zendt. En daarom spreekt Petrus over de zoon van de levende God. God zond zijn zoon. Hoe? Dan lezen we nog een stukje verder naar voren. De levende God, de zoon van de levende God. Maar waar begint de belijdenis van Petrus mee? Gij zijt de Christus. En dat is niet alleen maar een naam. Daar ligt een hele diepe en rijke inhoud in. Gij zijt de Christus. Dat betekent, we hebben dat geleerd op de catechisatie en in het achterliggende seizoen. U bent de gezalfde. U bent degene die door God apart gezet is. Door God de Vader apart gezet is. En bekwaam gemaakt is om wat te zijn. Drie dingen, gemeente. En ik wil die drie dingen vanmorgen ook aan uw hart leggen in de prediking. Het zijn bekende woorden. En toch, daar ligt het evangelie van de zaligheid in. Als Jezus beleden wordt als de Christus, ligt er allereerst in. Hij is de door God aangestelde en door zijn Vader bevoegde profeet. Om blinde zondaren, die vanuit zichzelf niets weten, die blind zijn voor wie God is. En die blind zijn voor wie ze zelf zijn. En die blind zijn voor wie Christus is. Hij is de profeet die blinde zondaren de ogen kan openen. Hij is degene die dwaze en onwetende zondaren wil onderwijzen. Hij is degene die alles heeft voor een mens die niets weet. Zo heeft Petrus hem gezien. Zo heeft Petrus hem leren kennen. Zo heeft Petrus van hem gehoord toen hij sprak met die Samaritaanse vrouw. Hij is de gezalfde profeet. Die in alle eerlijkheid de vinger ging leggen bij haar schuld. En die al sprekende de nood in haar leven openlegde. En die in haar hart een dorst ging verwekken naar het water des levens. Die zichzelf bekend maakte. Christus de profeet. Zijn er vanmorgen dwazen, onwetende mensen onder ons die zeggen: Heere, ik weet misschien heel veel met mijn verstand, maar als het erop aankomt en met mijn hart weet ik niks. Kan ik die belijdenis van Petrus helemaal niet nazeggen? Weet ik niets van dat onderwijs van u, dan wordt hij vanmorgen nog gepreekt als de profeet. De profeet en leraar. Die blinde zondaren nog roept en nodigt. Die ze meer dan dat opzoekt. Waar ze zijn. Midden in hun verlorenheid. Midden in hun blindheid en in hun onwetendheid. En waar hij gaat spreken, daar opent hij hun ogen. En daar gaan ze zien hoe blind ze zijn. Hoe dwaas ze zijn. Maar dan willen ze ook die plaats aan zijn gezegende voeten niet meer kwijt. Gij zijt de Christus. Dat betekent in de tweede plaats ook dat de Heer Jezus de koning is. De eeuwige koning. De door God aangestelde koning die alle macht heeft in hemel en op aarde. En die ook de macht heeft over het hardste zondaarshart. Die alle opstand kan verbreken. En als u vanmorgen hier zit en als u het zegt: oh, ik kom mezelf tegen in mijn onwil. in mijn opstand, in mijn tegenwerking. Als u niet weet hoe u komen moet tot Hem, als u zichzelf niet dichterbij kan brengen, Hij is de Christus, dat wil zeggen, Hij is de Koning, Zijn handen zijn sterk genoeg om u te trekken. Zijn macht is groot genoeg om harde zondaars harten te verbreken. We zien het als Saulus van Tarso op de weg naar Damascus door hem wordt neergeveld. En Petrus had het gezien toen Christus door een nacht van storm en golven naar Gadara ging. En daar die briesende vijand die op hem kwam aanstormen met één machtswoord aan zijn voeten bracht. Zou voor hem, zou voor deze Christus iets te wonderlijk zijn. Vijandige, opstandige, tegenstrevende zondaar onder ons. Gij zijt de Christus. Ja, dat wil ook zeggen, Hij is de door God aangestelde hoge priester. Degene die zichzelf zal offeren. Kijk, daar had Petrus op dit moment nog zeker niet het volle zicht op. Dat blijkt uit het vervolg. Maar dat laten we nu maar een ogenblik rusten. Maar wanneer we vanuit de schriften deze dingen overdenken en de naam Christus overdenken, ja, dan mag dit daar ook aan toegevoegd worden. Hij is de gezalfde hoge priester die zichzelf heeft opgeofferd. En voor wie krijgt dat waarde? Voor mensen die een hoge priester nodig hebben. Hebt u een hoge priester nodig? Een profeet nodig? Koning nodig? Een profeet om je te leren in je dwaasheid, een koning om je hart te overwinnen en in te winnen. Want zo werkt Christus altijd. Hij overwint niet alleen, hij breekt niet alleen de vijandschap, maar hij wint ook in door zijn liefde. Maar ook een hoge priester. Waar krijgt een mens een hoge priester nodig? Daar waar die door al zijn eigen offers en al zijn eigen betaalmiddelen heen zakt. En het moet zeggen, o God, ik heb niets om te betalen. En het moet wel betaald worden. Ik heb een schuld waarmee ik voor u niet bestaan kan. En ik kan de schuld niet aflossen. Maar waar daar Christus als de hoge priester mag gaan schitteren. Die nu zijn eigen leven en zijn eigen gehoorzaamheid en zijn eigen bloed heeft willen offeren en heeft willen geven aan zijn Vader. Geliefde gemeente, geliefde belijdeniscategezanten, wat dunkt u van deze Christus? Wat dunkt u van deze Christus? Die nu alles heeft voor een mens die moet zeggen, en alles ontbreekt me. Alle dingen zijn bij Hem. En daarom wens ik jullie van harte toe dat je nooit zal gaan rusten op het jawoord van je belijdenis. Maar dat je Hem onmisbaar nodig krijgt. En dat u Hem nodig krijgt. En dat u een plaats mag zoeken aan zijn voeten. Gij zijt de Christus. Ja, dat u mag instemmen. En dat de naam Christus en de ambten van Christus niet alleen meer catechisatiestof zijn. Het is goed en het is een voorrecht om de dingen ook met ons verstand te weten. Iemand heeft dus gezegd, als de dingen niet in je verstand zijn, dan kunnen ze, en we spreken en we laten de uitzonderingen liggen, maar dan kunnen de dingen, wanneer ze niet eerst in je verstand zijn gekomen, ook niet in je hart komen. Wel los van jong gezadigde kinderen en los van ernstig gehandicapte kinderen of mensen die zalig mogen worden, is dat natuurlijk ook zo. Wij zullen de Heer ook moeten zoeken met ons verstand. En het is goed om de dingen met ons verstand te weten. Het is goed om kennis te vergaderen. Maar laat het het gebed mogen zijn, Heere, mag het dieper komen. Mag het in mijn hart afdalen. En mag ik het met Petrus zeggen tegenover de Heere. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Onze derde, onze laatste gedachte, de gave van die belijdenis. Ja, want als Petrus zo gesproken heeft, dan reageert de Heer Jezus daarop. En we lezen in vers 17 wat hij zegt. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Bariona. Dat is de enige die echt zalig kan spreken. De Heere. Want de Heere kent onze harten. Maar de Heere kende ook het hart van Petrus. En die zegt het. Zalig zijt gij, Simon Bariona. Zoon van Jonas betekent dat. En met dat woord herinnert de Heer Jezus Simon nog een ogenblik aan zijn afkomst. Daarmee zegt hij eigenlijk, zoon van Jonas, jawel, maar ook zoon van Adam. Zondig, nietig mensenkind uit een zondige vader en uit een zondige moeder. En dan toch, zalig zijt gij, Simon Bariona, want, ja, hoe kwam Petrus bij die belijdenis? Hoe werd hij gebracht tot die ware belijdenis? Dat staat in vers 17. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Matthew Henry zegt zo heel treffend in zijn uitleg bij deze woorden, het christelijk geloof is een zaak van openbaring. Niet bij de mensen ontstaan, maar dat is in de hemel ontstaan. En het wordt door God bekend gemaakt, geopenbaard. Hoe? Twee antwoorden. Allereerst in zijn woord. God wijst de weg van de zaligheid aan. God maakt bekend wie Hij is. Wie wij mensen zijn, wie Christus is in zijn woord. Daarom is het zo belangrijk om de middelen van de genade te gebruiken. Daarom is het zo onmisbaar nodig om onder de prediking van het woord te komen. Daarom is het ook in jullie leven zo nodig om dat woord steeds te lezen en, dat hebben we ook tegen elkaar gezegd, niet alleen te lezen en niet alleen te onderzoeken, maar ook te overdenken. Biddend te overdenken. Openbaring in het woord, jawel. Maar dan toch ook in het hart. Als tweede antwoord. Dat bedoelt de Heer Jezus hier ook. Zalig zijt gij, Simon Bariona, want vlees en bloed, en dat is een aanduiding voor alles van, wat van ons mensen is. Ons redeneren, ons denken, ons spreken, ons aan elkaar de dingen voorhouden. Maar vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. God heeft het gelegd. In uw hart. En dan zegt de Heer Jezus hier, mijn Vader die in de hemelen is. Maar tegelijkertijd zouden we ook mogen zeggen, dat is het werk van de drie enige God. De grote kerkvader Augustinus die heeft het al gezegd. De werken van God naar buiten toe, naar de mensen toe, die zijn altijd ongedeeld, zegt Augustinus. De werken van God naar buiten toe zijn altijd ongedeeld. Dat wil zeggen, als de Heere naar mensen toe werkt, dan werkt hij als de drie-enige God, als de Vader, als de Zoon, als de Heilige Geest. Zo is het Petrus geopenbaard. Door de eeuwige liefde van God de Vader. En op kosten van het werk van de middelaar, van de Heer Jezus Christus. En door zijn onderwijs en door zijn woorden heen. Maar ook door de toepassende werking van de Heilige Geest. Kijk, en dan zijn we op deze tweede Pinksterdag bij dat werk van de Heilige Geest. Wat is nodig voor een ware belijdenis? Wat is nodig voor de belijdenis van het hart? Dit. Dat de Heilige Geest de dingen vanuit het woord en door de middelen heen, maar dan tegelijk ook door zijn krachtige werking gaat bekendmaken in onze harten. En dan lezen we in Handelingen 2, en we hebben het gisteren ook vanuit Jesaja 44 gehoord, dat die Heilige Geest beloofd wordt, heel bijzonder, voor een nieuwe generatie. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. Uw jongelingen zullen profeteren en uw jonge dochters zullen dromen. En de ouderen, ze worden in Handelingen 2 en in Joël ook genoemd. De Heilige Geest die uitgestort is op het Pinksterfeest. Die krachtig werkt. Die onder velen werkt. Laat jullie belijdenis mogen worden vergezeld door dat gebed. Om dat werk van de Geest van Pinksteren. Die wilde komen, gemeente. En die beloofd is op dorstigen, ook dorstigen vanmorgen onder ons, dorstigen naar God en dorstigen naar Christus zijn ze er. Vanmorgen bent u het, dorstig naar God omdat u hem kwijt bent. Of dorstend naar de gerechtigheid van Christus, omdat u het leerde. Mijn gerechtigheid kan voor God niet bestaan. De Heere heeft het gezegd. Ik zal water gieten op de dorstige. Maar ook stromen op het droge. Daar ben u. Daar ben jij. Als je vanmorgen misschien zegt, en ik weet helemaal niet of ik ooit wel belijdenis doe. En ik geloof eigenlijk helemaal niet dat de Bijbel Gods woord is. En het kan me misschien allemaal wel gestolen worden. Droog. Geestelijk. Geen leven. Als de Heere zijn stromen gaat geven naar zijn belofte op het droge, dan komt er leven. En als er vanmorgen mensen zijn onder ons die het moeten zeggen, ook op tweede Pinksterdag, Heer, het is alles zo droog, het is zo dor, het is zo doods, het is zo ingezonken, het is zo levenloos en het is zo onvruchtbaar. Dat u uw vinger zou leggen bij dat woord. En dat u aan zou houden. Rechteloos, maar smekend om de vervulling van Gods eigen woord. En ik zal stromen gieten op het droge. En dan zullen ze uitspruiten als wilgen aan de waterbeken. En dan gebeurt er wat Jesaja tenslotte profeteert als hij zegt: en deze zal zeggen, ik ben des Heren. En gene zal zich noemen met de naam van Jacob. En een ander zal met de hand schrijven, ik ben des Heren. En zich toenoemen met de naam van Israël. De Heere geeft het onder ons. De Heere geeft het u, ons allen, persoonlijk. Tot eer van zijn naam. Tot uitbreiding van zijn koninkrijk. En tot zaligheid van onze ziel. Amen. Een drietal jongeren van de gemeente heeft de wens te kennen gegeven openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad hen aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van hen wettige bezwaren zijn ingebracht, willen we hen in de gelegenheid stellen om voor het aangezicht van God en in het midden van de gemeente hun ja-woord uit te spreken. Mag ik jullie in verband daarmee vragen om op te staan? En antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift? Ten tweede, belooft gij dat ge door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Ten derde, belooft ge dat ge volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Ten vierde, belooft ge dat ge u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat ge in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Wat is hierop uw antwoord, Arie Adrianus Andries Boeren? Andries, leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 11a. Wat is hierop uw antwoord, Beatrix Wilhelmina Louise Hogendoorn? Willeke, en wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. 2 Petrus 1, vers 19. Wat is daarop uw antwoord, Pieternella Louise Kesselaar? Elise, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot de berg uwer heiligheid en tot uw woningen. Psalm 43, vers 3. Geliefde belijdeniscategezanten, kort persoonlijk woord in deze ogenblikken. Jullie hebben zojuist je ja-woord mogen uitspreken en we hebben het verschillende keren tegen elkaar gezegd, ook in het afgelopen seizoen en in de periode die aan dit moment vooraf ging. Het is allereerst voor Gods aangezicht. En in dat opzicht draagt een kerkelijke belijdenis ook het karakter van een eed. Een belofte aan de Heere. Ik hoop dat het ook biddend mocht worden uitgesproken. En dat jullie belijdenis in de loop van de jaren vele malen voor Gods aangezicht mag worden vernieuwd. Dat is ook een van de lessen van die verbondsvernieuwing in het Oude Testament. Dat gebeurde zo op verschillende momenten. Niet alleen openbaar, maar soms ook zo heel persoonlijk. En de Heere geven jullie dat jullie boven alles Christus mogen nodig krijgen of mogen nodig hebben. Want in Hem is alles te vinden voor een mensenkind die alles verzondigd heeft. Paulus schrijft over Hem, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. En ik zou me in deze ogenblikken bij de apostel willen aansluiten met die woorden. In deze Christus is alles te vinden voor een zondaar die alles bedorven heeft en die voor God niet kan bestaan. Zoek Hem. En zoek Hem totdat je Hem gevonden hebt. Denk aan dat oude versje van dominee Ledeboer. Zoek Jezus veel. En zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus vindt en wie Jezus heeft, die heeft voor eeuwig genoeg. Rust niet voordat je hem mag kennen. Hij die de profeet is. Die onderwijs geven wil. Hij die de koning is. En die raad weet met het hart staat. Hij die de hoge priester is. Die zijn leven gaf voor doodschuldigen. Van harte wens ik jullie toe. Dat je met Petrus mag instemmen. En het mag zeggen aan zijn voeten. Gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God. We denken aan jullie in deze ogenblikken. We denken aan degene aan wie jullie verbonden weten. Jullie familie. We denken ook aan de lege plaatsen die er zijn. Maar de Heere gedenken u allen als ouders, voor zover u aanwezig mag zijn. Aan andere familieleden en vrienden. Als gemeente. Gemeente ontvang deze drie jonge mensen biddend en hartelijk in uw midden. En laat het zo mogen zijn. Dat is ook een wens die ik wil uitspreken. Dat het in de Jeruzalemkerk en ook op andere plaatsen, maar ik spreek nu voor dit kerkgebouw, dat het zo mag zijn dat we naar elkaar zullen omzien. En dat we elkaar zullen zoeken te dienen door de liefde. Want waar de liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. De Heere gedenken ons allen. De Heere gedenken ook degene die vanmorgen onder ons zijn en die misschien wel de leeftijd hebben om hun ja-woord voor Gods aangezicht uit te spreken. Ik hoop dat de Heer het vanmorgen in je hart gelegd heeft om dat te mogen gaan verlangen. Om die weg te gaan. Want het ene is waar. Wie Jezus vindt, die heeft genoeg. Maar het andere is ook waar. Buiten hem is geen leven. En hij wil zich nog laten zoeken en laten vinden in de weg van de middelen. En daar hoort ook de kerkelijke belijdenis bij. De Heere geven het aan jullie om te beseffen dat één ding nodig is. Hij zei ons allen nabij. Hij gedenken ons als gemeente. Hij gedenken ons met onze drie jonge nieuwe lidmaten. En de Heere geven jullie met zegen te mogen verkeren onder de prediking van het woord. We willen jullie gaan toezingen. Zo mogelijk staande van de 84ste psalm, het 6e vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heere die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. En de Heere geven de inhoud van dat vers aan jullie en aan ons allen. 84, het 6e vers, zo mogelijk staande. Zullen we eindigen met dankgebed. Heren, mogen we deze drie jonge mensen hartelijk aan u de Heren opdragen. Zojuist heeft hun ja-woord geklonken. Heren, geeft u alles wat nodig is aan hen om hun ja-woord gestand te doen. Maar boven alles geeft u de genade om van harte te mogen instemmen met Petrus. Tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dan zullen we aan de belijdenis niet genoeg hebben, Heere. Dan zullen we aan ons ja-woord nog veel minder genoeg hebben. Dan zullen we u onmisbaar nodig krijgen. En Heere, van nature is het anders in ons leven. Van nature hebben we u helemaal niet nodig. Van nature leeft het in ons hart, ook in het hart van een kerkmens. Wijk van mij, want aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust. En daarom bidden we of u, als die grote profeet, en als die alles overwinnende koning, en als die grote alles verdienende hoge priester, uw zaligmakende werk wil doen in harten van zondaren. Ook onder ons, Heren. Wij hebben het niet verdiend, maar doet u het uit genade. En wil u zo aan een ieder van ons denken. Wees met onze jonge belijdende leden. Wees u met hun ouders en andere familieleden, vrienden en vriendinnen. We dragen ze aan u op en we bidden of u hen alle wil gedenken in de omstandigheden. Ook de grootouders die we vanmorgen hebben gezien. Heren, wil u met een ieder zijn. Wilt u ons op deze tweede Pinksterdag bewaren voor de zonde? Bewaar ons, Heren, breng ons weer samen onder uw woord. Doe genadig verzoening over het zondige van ons en zegen het uwe. En sterk ons in deze pas begonnen week, overal waar we gaan. Ook als er dingen zijn waar we tegenop zien. Ook als er worsteling en strijd kan zijn. U weet alle dingen, Heren, mogen we het voor u neerleggen. Wil u zorgen en wil u schenken wat we niet verdiend hebben om Christus wil. Amen. Van Psalm 138 is het vierde vers onze slotzang. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Het vierde van Psalm 138. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.